Dit is de Fysiomatties podcast. Een podcast met uw vaste gasten Patrick Verhagen, Theo Eltink en Bart Damen. Wij zijn alle fysiotherapeut, houden van sport en delen veel dezelfde interesses. We nemen jullie mee in onze dagelijkse kantinegesprekken die gaan over werk, gezondheidszorg, sport, trainingsleer en persoonlijke ontwikkeling. We diepen onze kantinegesprekken uit tot een podcast waarin we oprechte interesse tonen en nieuwsgierig zijn naar elkaars standpunten en opvattingen. We nodigen gesprekspartners uit die ons weten te inspireren en te verwonderen, of die ons kunnen helpen in de zoektocht naar kennisverbreding en verdieping. Nog even dit. Vind je onze podcastserie leuk? Vertel het door. Like onze social media kanalen of deel ze. Je kan je ook abonneren op onze podcastkanalen, zodat we nog meer luisteraars kunnen meenemen in onze verhalen. Heb je tips, suggesties of rectificaties? Stuur ze dan naar info@fysio-sportrevalidatie.nl. Alvast bedankt voor het luisteren en we zijn benieuwd wat je ervan vond. Nieuwe jaar, nieuwe doelen. Wat valt me op, Theo? Heb je een nieuwe horloge?
Ja, jullie hadden er ook zo eentje, dus ik kon uiteindelijk niet achterblijven. Dus sporttechnisch moest die er gaan komen. Een heel mooi horloge die uiteindelijk heel veel mooie, goede dingen aangeeft. Hè. Dus ik kan het trainingstechnisch kan ik het goed bijhouden wat ik uiteindelijk allemaal doe. Dus wat ik uiteindelijk progressie maak.
Nieuw moraal gevonden dus eigenlijk.
Ik probeer daar een beetje moraal uit te halen. Ja, dat klopt.
Je bent vader geworden?
Ja, klopt. Ja.
Ja, en je horloge, die gebruik je... Nou ja, wij gebruiken ons horloge, Patrick, vooral om ons herstel te meten.
Ja. Oh, zit er dat ook op dan?
Ja, ja, dat is een wearable, hè, die gebruik je voor het herstel te meten. Nou, ben ik wel heel erg benieuwd hoe jouw herstel is, nou dat je net vader bent geworden.
Ja, nou ja, goed, die functie zit er inderdaad op, dus ik probeer dat af en toe een keertje uit. Maar daar hoor ik niet echt per definitie heel erg gelukkig van.
Want hij meet je slaap, hè? En hoe gaat het met je slaap?
Ja, nou ja, 5 uur is veel op een nacht. Dus ja. Ik weet niet hoeveel jullie er slapen, maar voor mij is dat best kort.
En wat geeft jouw slaapstand dan aan op jouw horloge?
Ja, matig of heel slecht of bar slecht.
Of zeer slecht.
Zeer slecht, ja, daar komt hij meestal op uit.
En wat doet dat met jouw herstelperceptie?
Je zou bijna denken dat ik daar vooruit het lood gehaald.
Ja, je wordt wel een beetje chagrijnig zochtes, maar komt dat nou door
wordt niet gemotiveerd.
Wordt die perceptie nou versterkt door je horloge?
Dat zou wel kunnen.
Ja.
Ik hoop van niet eigenlijk, maar.
Nou, eigenlijk gaan we het daar vandaag een beetje over hebben. We gaan het hebben over onder andere pijnperceptie en ziekteperceptie. En we hebben te gast Edwin de Rai. Welkom Edwin.
Dankjewel.
Heel leuk. En nog dokter Edwin de Rai moet ik trouwens zeggen. Hè? Want je bent vorige maand ben je gepromoveerd. Gefeliciteerd.
Dankjewel. Hartelijk gefeliciteerd.
Ja.
Ja, dankjewel.
Kun je ons even meenemen in jouw promotieonderzoek, Edwin?
Ja, promotieonderzoek. Het hele idee stamt al van vrij lang geleden, 2005, 2006. Maar dat heeft zich uiteindelijk vormgegeven de afgelopen 5-6 jaar. Omdat ik via de Hogeschool Utrecht, waar ik docent ben bij de Master Fysiotherapie, een subsidie heb kunnen aanvragen. En daardoor 2 dagen in de week de tijd heb aan kunnen besteden. En waar wij geïnteresseerd in waren. Ja, wat zijn die percepties nou precies in de fysiotherapie? Kan je dat inventariseren? Zo ja, hoe dan? Zijn ze überhaupt belangrijk bij het behandelen van mensen met musculoskeletale pijn? En als dat zo is, wat kan je daar dan mee als fysiotherapeut? En dat is eigenlijk een beetje het traject geweest. Met veel vallen en opstaan, maar uiteindelijk de finish gehaald.
Bijna doodervaring? Of zo noemt Theo het altijd, zijn afstuderen. Nou,
ik weet niet of ik dat met echt fysieke inspanningen kan vergelijken. Want ik ben in die zin niet fysiek zo ver gegaan dat ik allerlei top heb beklommen. Fysiek gesproken, maar mentaal wel.
Ja, zeker.
Ga je door grenzen heen die je niet wist waar die lagen.
Ja.
Maar uiteindelijk, je wordt er altijd weer sterker van en beter van. Ja. Volgens mij is dat in de sport niet anders.
Ja.
Maar het is goed voltooid en ik ben zeer tevreden daarmee. Ja. Ja.
Nou, jouw achtergrond is ook, je bent fysiotherapeut, manueel therapeut, docent op de Hogeschool van?
Utrecht.
Utrecht, ja. Kijk, ja. En van daaruit is inderdaad je promotieonderzoek.
Vandaar promotieonderzoek en dat heb ik gedaan aan de Vrije Universiteit Amsterdam met Raymond Osterlo. Mm-hmm. Dus de laatste auteur van de richtlijn waar we het nog over gaan hebben vandaag volgens mij, wat betreft lage rugpijn. En ik werk in Uden bij de eerste lijns fysiotherapie, Wolbert Fysio.
Okay.
Dus ik heb een vrij divers aspect.
Ja, leuk zeg.
Ons beroep.
Ja, heel divers.
Ja.
Ja. Kun je ons even een beetje meenemen in jouw onderzoek, hè, over ziektebeleving en pijnbeleving? Welke factoren zijn er allemaal? Ja, spelen allemaal mee, ja. in de ziektebeleving.
Zeker. Ja. Nou ja, gewoon het hele grote plaatje is natuurlijk dat we biopsychosociaal kijken naar iemand die klachten heeft. En een van die factoren vanuit het psychologische begrippenkader kan je bekijken vanuit percepties, die ideeën en gedachten die mensen zelf hebben over wat er aan de hand is. En jullie zijn allemaal sporter en de luisteraars zijn ook waarschijnlijk sporter, of die lopen allemaal wel eens een keer tegen hun fysieke pijn aan.
Mm-hmm.
Als ik jullie wil vragen, even een heel kort gedachte-experiment. Stel je eens voor, je krijgt een blessure. En die blessure is nieuw voor je. Die ken je niet. Wat voor vragen gaan er dan door je heen? Wat zou je dan willen weten over die blessure?
Wanneer ik weer kan gaan sporten.
Ja, hoe lang gaat het duren?
Ja. Ja, kan het kwaad? Kan ik hiermee doorgaan?
Ja, exact. Anderen nog?
Is pijn goed? Kan ik door de pijn heen?
Oké. Okay. Vaak wil je weten wat is de oorzaak. Bij sport is dat dan vaak wel een ongeluk of een trauma. Maar soms ook niet.
Ja.
Nou, eigenlijk dit soort vragen zijn precies de vragen die mensen wereldwijd stellen als ze een gezondheidsprobleem ervaren. En Leventhal heeft zo in de jaren 70 daar een model bij gevormd. En dat heet dan het Common Sense Model of Illness Representations and Health. En daar komen die percepties uit. Want je wil heel graag weten als cliënt, hè, onze patiënten die bij ons komen, die willen weten wat heb ik. Hoe lang gaat het duren? Kan ik er zelf wat aan doen? Moet ik er iets aan laten doen door een professional? Wat zijn nou de gevolgen? Mag ik ermee doorbewegen? Moet ik ermee stilzitten? Dat soort vragen zijn eigenlijk hele logische common sense vragen. En de antwoorden op die vragen, dat zijn de percepties. En die percepties kunnen gunstig zijn, maar die kunnen ook niet gunstig zijn. Je zou ze dysfunctioneel kunnen noemen. En wij waren geïnteresseerd in mijn promotietraject. Kunnen we die een beetje inventariseren bij mensen, bij patiënten? En wat betekent dat dan voor jou als fysiotherapeut? Of je daar rekening mee moet houden of niet?
Ja.
En dan past dat weer in het grote plaatje van het biopsychosociaal model.
Ja. Zijn die percepties dan ook voorspellend of er een afwijkend beloop in haar cel gaat plaatsvinden? Of zou je dat zo niet kunnen zeggen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Als je kijkt wat wij onderzocht hebben, hebben wij niet gevonden dat percepties duidelijk voorspellend zijn. En dan heb je het wel over de vorm van onderzoek, hoe we dat gedaan hebben. Een grootschalig cohortonderzoek, waarbij we een populatie gekozen hebben at random in de dagelijkse fysiotherapie. En dan zie je overal, als je dat op groepsniveau gaat bekijken, zie je dat daar niet een duidelijke voorspellende factor naar boven komt.
Okay.
Ga je wat specifieker inzoomen, dat hebben we ook in een laatste studie in mijn proefschrift gedaan, dat je mensen juist selecteert op die ziektepercepties waarvan je zelf denkt, ja, die zijn niet zo functioneel in deze fase. Ja, dan zou je daar wel veel meer rekening mee kunnen gaan houden. Dus het is ook dan weer, en dat is denk ik ook wel een belangrijke boodschap, het is nooit one size fits all.
Mm-hmm.
Dus kijk je naar grote populaties, ja, dan kan je heel moeilijk zomaar een uitspraak doen over wat voor factor dan ook, dat die altijd maar voorspellend is voor die persoon die jij op dat moment tegenover je ziet in de spreekkamer.
Welke percepties zijn er? Of welke illness beliefs zijn er?
Er zijn eigenlijk die vijf basisdimensies die we eigenlijk net al naar boven kwamen. Hè? Van wat is de oorzaak?
Mm-hmm.
Wat zijn de gevolgen? Hoe lang gaat het duren? En hoe krijg ik het onder controle? Maar er zijn in de loop der jaren zijn er een paar dimensies bijgekomen. Bezorgdheid is er een van. De emotionele gevolgen is een ander van. En de laatste die ook belangrijk is, begrijpen mensen over wat er aan de hand is. Dat is ook een belangrijke perceptie.
Mm-hmm. En wat betekent dat verder voor het fysiotherapeutisch traject, want daar hebben we het dan eigenlijk over.
Veel.
Ja, precies. Hoe zouden we dan moeten aanvliegen dan?
Ja, ik denk dat jullie allemaal als fysiotherapeut ook daar ervaringen in hebben. Dat kan niet anders.
Ja.
Je maakt het dagelijks mee dat je mensen hoort met een bepaald, noem het maar gewoon lage rugpijn. En je vraagt ernaar van, goh, wat betekent dat voor je? Hoe ga je ermee om? Van ja, nou ja, iemand kan er heel bang voor zijn. Ja, waarvoor ben je er bang voor? Nou ja, ik denk dat die met bewegen heel makkelijk weer uit de kom kan schieten met ziegevricht, om het maar wat te noemen. Nou ja, dan heb je een perceptie te pakken waarvan je denkt, ja, wacht even, hoe terecht is dat nou dat iemand dat denkt? Hè, die gedachte is wel reëel, iemand heeft dat ook echt, die verzint dat ook niet. Maar is dat nou terecht dat iemand dat heeft?
Ja, maar dan wil ik eigenlijk één stapje terug. Hoe weet je of een patiënt die perceptie heeft? Want niet altijd weet je dat. Hè? Het is als je tegen je vertelt, maar je kunt het niet altijd gedachten lezen.
Nee.
Zijn er toetsingsmethodes voor om die percepties bij een patiënt boven te krijgen?
Ja, dat kan je in de anamnese doen. Dus je kan er ook letterlijk naar vragen.
Ja.
Dat vraagt wel een beetje wat van je vaardigheden om te communiceren. Je moet het ook wel durven om die dimensies na te vragen.
Mm-hmm.
En we weten uit onderzoek dat fysiotherapeuten, maar niet alleen fysiotherapeuten, maar dat we dat in de gezondheidszorg lastig vinden. We zijn geen psycholoog. We vinden het mentale aspect ook wel lastig. Maar je kan het gewoon vragen.
Ja.
Je kan ook een vragenlijst gebruiken, de ziekteperceptievragenlijst. Mm-hmm. En ziekte is een beetje een raar woord, want het komt van de illness perceptions. Mm-hmm. Maar we hebben geen goede vertaling voor illness in het Nederlands. Dus hij heet ziekteperceptie, maar die ziekte kan je vervangen door hoofdpijn of rugpijn of schouderpijn die iemand heeft. Nou, die zou je kunnen gebruiken om een eerste inventarisatie te maken. Dus een score van 0 tot 10. In welke mate beïnvloedt uw rugpijn uw leven? 0 is niks, 10 is de meest ernstige belemmering die je kan voorstellen. En dan krijg je een beetje een idee. Maar ga alsjeblieft niet af op een cijfertje van zo'n vragenlijst. Want het is altijd contextgebonden. En zorg dat je het gebruikt om een gesprek op gang te brengen. Mm-hmm. Dat is wat ik adviseer.
Oké. Okay. Ja.
Nou, met name het gesprek wat je met de patiënt of persoon die je voor je hebt, dat is eigenlijk veel belangrijker toch dan de uitkomst van zo'n vragenlijst.
Zeker.
Want wat voor de een misschien wel een herstelbelemmerende factor kan zijn, hoeft voor de andere persoon helemaal niet herstelbelemmerend te zijn. En ik denk dat juist ook het moeilijke aan ons vak is, dat je dat goed aan moet voelen bij wanneer is iets dysfunctioneel en wanneer kan iemand daar gewoon prima mee functioneren.
Ja.
En dat is ook lastig, meetbaar. En is dat dan ook hetgeen waar je tijdens je promotieonderzoek tegen aangelopen bent, dat soort dingen gewoon moeilijk meetbaar te maken zijn?
Ja, zeker. Ik denk dat dat ook een van de verklaringen is voor bijvoorbeeld de vraag die net gesteld zijn, is het ook voorspellend? Ik denk dat we dat in het onderzoek onvoldoende naar boven hebben kunnen halen, onder andere vanwege dit aspect. Zo'n vragenlijst is nou niet bepaald heel erg valide om nou daadwerkelijk die percepties goed te kunnen benoemen. Daar is wel wat meer voor nodig dan alleen maar één vraag met een cijfertje daarbij. En dat hebben we in het onderzoek onvoldoende meegenomen om het ook kwalitatief te bekijken. En daarom zeg ik ook heel duidelijk, ja, je kan dat wel gebruiken, zo'n vragenlijst. Maar doe het als een soort van vertrekpunt, startpunt, om eens te exploreren of die percepties dysfunctioneel zijn. En je kaart er iets moois aan. Stel, iemand heeft een acuut cervicoradiculair syndroom. Hè? Nou, ik hoop dat hij een beetje vreesvermijdend is. En ik hoop dat hij er wel wat angstig voor is. Ja, dat is wel terecht om dat te zijn. Maar als hij dat na 3 weken nog is, ja, dan heb je misschien een probleem. Want hij zou wel weer wat meer kunnen bewegen, meer kunnen belasten. Nou, dus het is heel erg contextafhankelijk.
Ja, wij zoeken als fysiotherapeut vaak een medische verklaring ervoor. Hè? Een biomedisch model hebben we daarvoor. Als je kijkt naar onze richtlijnen, want fysiotherapie handelt naar richtlijnen.
Ja. Ja,
dan gaat het eigenlijk ook vaak over een biomedisch model. En niet zozeer het biopsychosociaal model. Omdat we er misschien ook geen goed toetsingsmiddel hebben, zouden kunnen. Of waarom wordt er zo weinig aandacht eigenlijk aan besteed?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het al in de laatste 4-5 decennia's duidelijk is vanuit de literatuur dat het belangrijke aspecten zijn om ook naar het psychosociale kant van de klachten te kijken. Daar is eigenlijk niks nieuws onder de zon mee de laatste jaren.
Nee.
Maar je ziet ook gewoon dat professionals veel moeite hebben om dat stuk in de dagelijkse praktijk door te voeren.
Ja, want het common sense model wat je zojuist omschreef, hè, dat is ook al best wel oud, maar we hebben nu een recente richtlijn, low back pain, lage rugklachten. En nog steeds staat het er niet in.
Dat model niet, maar de psychosociale factoren staan
er. Die staan er wel meer in. Zeker. Ja. Het is wel beter geworden, maar toch zijn het alleen maar nuanceverschillen, ten opzichte van het.
Weet ik niet. Als je kijkt naar het screeningsformulier van de Startback,
mm-hmm.
en je kijkt naar de individuele items, zitten daar items in waarvan je zegt van ja, dat vraagt wel degelijk naar die psychosociale factoren en ook die percepties die daar een rol in spelen.
Ja, ja.
Weet je, dus dat zit er zeker in. En er zijn vele modellen om dat psychologische domein, om daar wat meer hand en voet aan te geven. En het common sense model is maar één model. En er is geen enkel model heilig wat dat betreft.
Nee, het is nooit sluitend.
Nee, maar die start back en later de MSK screening tool die ontwikkeld is. Ja, ik vind dat wel een hele mooie tool voor professionals om daar in ieder geval die te gebruiken. Om een beetje een indruk te krijgen, zijn er nou herstel of prognostische negatieve factoren die ook niet biomedisch zijn, want die zijn er gewoon. Dat is ontzettend belangrijk.
Ja, ja.
Dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, Edwin. Zou je bij iedere patiënt die vragenlijsten, net als de MSK of de Startback, gaan gebruiken? Of zeg je van nou, ben daar heel selectief in, gebruik die juist bij de ene persoon wel en bij de andere persoon op een bewuste manier niet?
Hele goede vraag. Ik meen dat het 2003 was in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Mijn promotor, Raymond Osterloo, samen met hoogleraar toen de tijd, Ricky de Vet in Amsterdam, die hebben een kort artikeltje geschreven over het voorkomen van een datakerkhof in de fysiotherapie. Heel interessant Nederlandstalig artikeltje waarin zij heel duidelijk aangeven, voordat je nou iets gaat meten, vragenlijst of fysieke meting, maakt niet uit, stel jezelf 3 vragen. Wat wil ik meten? Waarom wil ik dat? En hoe ga ik dat dan uiteindelijk doen? En wij praktische fysiotherapeuten zijn heel vaak in het hoe gelijk gewend om te duiken. Mm-hmm. Dus ja, er wordt iets gepubliceerd. We hebben een nieuwe vragenlijst of we hebben een nieuwe tab, nieuwe test fysiek of we hebben een nieuwe wearable. Hup, we gaan het doen en dan kijken we. Ja, maar wat wil je er nou eigenlijk mee? Dus om op jouw vraag te beantwoorden. Als jij als fysiotherapeut wil weten, zijn er nou prognostische factoren die het herstel kunnen beïnvloeden? Dan is dat het wat en wil je prognostisch gaan meten. Ja, daar zijn we als fysiotherapeut allemaal wel in geïnteresseerd. Ook in die acute fase. Juist in die acute fase. Weet je, dus ja, en heb je daar op onderbuikgevoel voldoende aan, vind jij als fysiotherapeut, om dan je beslissingen daarop te nemen? Oké, maar ik daag je wel uit om dat toch eens wel eens te toetsen. Want dat kan nog wel eens anders uitpakken dan je misschien zelf aan ervaringen hebt. Dus ik ben wel een voorstander om het afgewogen, bewust te doen. Ja. Zeker, maar niet standaard een ellenlijst van allerlei factoren die je zou moeten gaan meten, want dan krijg je gewoon een datakerk of wat al heel regelmatig gebeurt, eerlijk gezegd.
Ja, en ik denk dat ook veel patiënten dan meteen een beetje weerstand hebben tegen een hele hoop vragenlijsten. Dan ze willen als eerst, tenminste als ik een klacht heb, zou ik allereerst willen dat iemand naar mijn verhaal luistert, dat ik mijn verhaal kwijt kan en niet dat ik meteen al 10 vragenlijsten in heb moeten vullen voordat ik iemand überhaupt gesproken heb.
Ja. Maar ja, anderzijds, als je nou op de stoel van de zorgverzekeraar gaat zitten, dan en dat is toch degene die ons betaalt, dan wil je ook bewijslast leveren voor hetgeen wat we doen. Dus ja, anderzijds moet je weer data verzamelen. En dat lijkt me juist zo heel lastig in dit spanningsveld.
Ga maar weer terug bij, zeg maar, die 3 vragen die ik daarnet stelde. Wat wil je nou eigenlijk meten? Als het is, ja, ik wil de zorgverzekeraar duidelijkheid geven over mijn effectiviteit, dan bepaalt dat dus al wat je gaat meten. En dat kan wel eens niet dezelfde metingen opleveren waarvan je zegt, ik wil als fysiotherapeut wil ik weten hoe iemand in zijn herstel vooruit gaat. Mm-hmm. Dat kunnen dan hele andere uitkomstmaten worden. Ja. Daarom is het zo van belang om aan het begin goed af te spreken, wat wil ik nou meten?
Ja.
En als daarbij klanttevredenheid belangrijk is voor die zorgverzekeraar, zodat hij ook zeker weet als mijn klanten tevreden zijn bij de mensen met wie ik contracten heb afgesproken om die zorg te verlenen, ja, dan is zo'n zorgverzekeraar tevreden, want dan komt die klant waarschijnlijk volgend jaar gewoon weer terug bij hem. Ja. Ja, dat zijn hele andere uitkomstmaten dan wij misschien als professional willen zien.
Ja, en dat is wel heel lastig, hè? Want als je nou kijkt naar lage rugklachten en die nieuwe richtlijn, ja, ze zijn volgens mij bezig geweest om het weer terug te krijgen in het basispakket. Ja, alleen dat is niet doorgegaan omdat er niet voldoende evidence voor was. Hè? Dus ja, wij therapeuten kijken heel erg naar de patiënt en niet zozeer naar de bekostiging daarin. Maar moeten, ja, dat is denk ik een hele lastige hier in dit vak.
Ik denk dat de verschillende gremia hier door elkaar met belangen een rol spelen. En ja, dat strookt niet altijd met dezelfde doelstellingen die je dan hebt. Dat is gewoon zo. Maar dat is wel de maatschappij waarin wij leven. Als je als hulpverlener contracten afsluit met een zorgverzekeraar, follow the money. Ja. Zij bepalen dan mede hoe dat landschap eruit ziet. Dus je moet met elkaar optrekken daarin.
Ja, het is een rare situatie eigenlijk. Hè? De klant is niet degene die betaalt bij ons, maar degene die betaalt zit wel bij je op een stoel, bij wijze van spreken. Hè? Dus je moet ergens kunnen aantonen waar het... en dat is op het biopsychosociaal vlak is het natuurlijk veel lastiger. Hè? Want je hebt nu je onderzoek gedaan, je hebt een cohortstudie gedaan, zei je net. Heb je ook een RCT gedaan?
Een RCT is een randomized control trial.
Ja, zo'n eentje. Nee. Ja, want dat hebben we vaak weer nodig. Hè? Want dat is dan weer het bewijs, zeg maar, de holy grail om aan te tonen dat een effectiviteitsstudie, zeg maar, hè? Of iets wel werkt of iets niet werkt. Ja, en maar ja, is dat nu de methode die we moeten toepassen in de fysiotherapie?
Wow. Ik ben geen methodoloog.
Oh, oké. Okay.
Ik ben ook geen epidemioloog, maar ik heb daar wel een mening over, om het even zo te zeggen. Ja, dat is een hele, hele interessante vraag, Bart. Als je kijkt naar de Cochrane Reviews, zeg maar het orgaan wat natuurlijk al die RCT's ook bundelt op een bepaald vakgebied, ja, dan zie je eigenlijk al bij de updates dat er in de afgelopen 10, 15, 20 jaar niet heel veel verandert qua uitkomsten daarin. We zien altijd wel min of meer bijvoorbeeld lage rugpijn. ja, bewegen is goed.
Ja, nou, kijk, deze vraag komt niet uit de lucht gegrepen. Want ik heb even ter voorbereiding oud-professor Rob Oosterdorp gesproken. En die kwam eigenlijk een beetje met deze vraag aanzetten aan jou. Dus vandaar dat ik hem even stel.
Nou ja, ik heb in een laatste studie die ik gedaan heb in mijn proefschrift, heb ik een single case experimental design gedaan. Een zogeheten SCAT-studie. En daar zitten voor- en nadelen aan, net zozeer als aan het design van een RCT. Als je naar een RCT kijkt, is het natuurlijk heel mooi om te kijken wat is de effectiviteit van een interventie ten opzichte van iets anders. Waarbij je wel rekening kan houden met allerlei confounding factors, in de zin van wat speelt er allemaal als verstorende factor een rol daarin. Maar ja, die verdeel je dan weer over de verschillende groepen random. Dus dan zouden dat in allebei de groepen weer evenveel gelden. Maar dat is voor de fysiotherapie best wel een uitdaging om dat goed te doen. Een collega van mij die binnenkort promoveert, François Messant, heeft eens gekeken naar alle RCT's bij aspecifieke nekpijn. Van hoe goed is daar nou bijvoorbeeld het klinisch redeneerproces van de fysiotherapeut in terug te vinden? Met andere woorden, ga jij mobiliseren met een nek met als doel dus de beweeglijkheid te verbeteren? Is dan de populatie ook geïncludeerd die op baseline beperkt is in zijn bewegen? Ja. En dan zie je dus, schrik niet. In het overgrote deel van de RCT's wordt dat niet als inclusiecriteria gebruikt. En dat is natuurlijk wel een interessant gegeven dat we als fysiotherapeuten goed op moeten letten dat waar wij onze interventie op richten, dat het ook een factor is die in de populatie die we onderzoeken ook een functiestoornis is. Want we gaan ook geen medicatie onderzoeken die bij diabetes toegepast wordt, bij een populatie die geen diabetes heeft.
Exact, ja.
Weet je, en dat is één kant, dus dat is belangrijk, dat is best moeilijk. Een andere interessant item is, hoe behandelen wij als fysiotherapeut? Wij behandelen heel erg gericht op de reactie die de patiënt heeft gegeven op de vorige behandeling. Dus het is niet sterk geprotocoleerd dat je iedere keer meer weer hetzelfde doet. Maar die aanpassingen van jouw therapie, dat klinisch redeneren daarin, ja, dat zie je heel vaak in RCT's ook niet terug, omdat er dan standaard die behandelingen voor zoveel keer, onder zoveel tijd. Ja, ja, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar dat is niet hoe ik zelf fysiotherapie bedrijf. Dus zo'n RCT is denk ik heel erg goed om op groepsniveau en als je goed afgebakend hebt in je rationale waar je naar wil kijken, om dat goed uit te voeren. Aan de andere kant, de generalisatie daarvan voor mij als fysiotherapeut is soms wel lastig. Want herken ik nou die patiënt die tegenover mij zit in die onderzoeksgroep die gebruikt is?
Ja, dus je zegt eigenlijk ook deze methode is eigenlijk niet echt geschikt om de effectiviteit van fysiotherapie.
Nee, zo strak wil ik het niet zeggen. Ik denk dat het wel degelijk nut heeft en zin heeft. Maar je moet goed nadenken welke populatie je daarbij kiest. Afhankelijk van welke interventie je gebruikt, weet je ook het werkingsmechanisme van die interventie.
Ja.
Dus daar gaan we wat stappen aan vooraf. Dus het is zeker een heel mooi design. Maar je moet het wel goed kunnen toepassen voor de onderzoeksvraag die je opstelt. Ja, en daar gaat het voor de fysiotherapie best wel lastig worden.
Ja.
Want wat ik zeg, het is onder andere ook qua interventies die wij kiezen, die zijn altijd multimodaal. Weet je, je kan bijvoorbeeld niet biopsychosociaal behandelen. Dat is onmogelijk. Dus je kan dan wel een biomedische interventie gaan bekijken op zijn effectiviteit. Maar je kan nooit niet biopsychosociaal behandelen. Dat gaat gewoon niet.
Ja, dat is eigenlijk altijd een confounder. Want het gesprek wat je met iemand hebt, bijvoorbeeld je bent de nek aan het mobiliseren, dan kan je met dat gesprek wat je hebt, kan het effect wat je daarmee bereikt al vele malen groter zijn dan met die mobilisatie die je uitvoert.
Nou ja.
En er kan ook de andere kant in werken natuurlijk.
Zeker, maar al de taal die je gebruikt hebt, Patrick, je bent een nek aan het mobiliseren. Weet je, we zijn een mens aan het behandelen.
Ja. Ja.
Weet je, het is, maar dan ga je een stukje taal gebruiken, hè? Dan ga je richting nocebo, placebo of andere taalgebruik. Het is al heel erg belangrijk hoe je daar als professional naar kijkt en hoe je communiceert. Maar natuurlijk met iemand met acute nekpijn die zich zorgen maakt, die misschien ook angstig is. Omdat hij, ik ben wel ZZP'er, kan ik volgende week wel mijn werk gaan doen. Ja, is het nu natuurlijk niet alleen maar wat je fysiek gesproken qua input geeft in die nek. Maar ook dat je uitlegt dat het meestal wel van goed overgaat. Dat hij nu even rustig kan blijven bewegen en zeker niet moet gaan liggen. Nou, noem maar op. Ja, het is, en dat aspect, Dat is zo belangrijk in onze succes van interventie.
Ja, de taalgebruik is ontzettend belangrijk. Is er taalgebruik waar je zegt van, daar moeten we eigenlijk toch wel echt vanaf als fysiotherapeut. Ja. Nou, ik ben benieuwd.
Ik zie hem glimlachen.
Ja, nou ja, weet je, het is een hele leercurve voor mijzelf geweest. Want ik ben natuurlijk ook een product van mijn opvoeding, van mijn omgeving. Ik ben zelf manueel therapeut. Ik ben uit een tijdsgevricht opgevoed waarbij ja, bijvoorbeeld lage rugpijn, discogeen verklaard werd. En nou, pas op met bukken, je moet niet onderuit gezakt gaan zitten. Het mooie plaatje van Nachemsen en de intradiscale druk, die gebruikte ik heel veel om uit te leggen wat er gebeurt. Nou. Ja, dat zijn gewoon regelrechte nocebo's inmiddels voor mij.
Gisteren kwam een collega van mij, kwam hier nog aanzetten. Die is ook manueel therapeut, met een foldertje die van een andere collega is gekomen. En er staat echt, stond echt een houding op. Een houding die je aan moet nemen in het groen. Ja. Een houding die je niet aan moet nemen in het rood. Ja. En ik ben wel benieuwd hoe jij daarover denkt. Hè?
Ja, ik heb die boekjes thuis.
Die heb je nog thuis? Ja, die geef je nog weg aan de cliënten?
Zeker. Nee, op dat niveau, maar ook al op een ander niveau. Je moet maar eens nagaan. Je bent aan het trainen met iemand die een paar weken geleden zijn knie wat verdraaid heeft. En je bent in de oefenzaal bezig, rustig met wat springoefeningen, one leg standing of wat je aan het doen bent. En je had beoordeeld van er is niet zoveel schade, het is niet echt iets structureels, een beetje overrekt misschien. Maar je bent bezig en je zegt al van tevoren, goh, we gaan dit en dat doen, maar geef wel even aan als je kniepijn gaat doen. Dan prime je iemand al, een psychologische term, dan prime je hem al om meer aandacht te schenken aan die knie en het ook aan te geven aan jou van, joh, wel vertellen. Nou oké, je bent bezig en die persoon zegt, nou Edwin, ik ga hem wel voelen. En wat doe ik? Oké, stop maar. Stop maar. Waarom?
Ja.
Waarom moet iemand stoppen? Wat voor signaal geef je daarmee af? Mm-hmm. Daarmee geef je, oké, als je dat voelt, is het niet goed, moet je stoppen. Ja. Is dat zo?
Goeie vraag.
Ja.
Ene keer wel bij iemand en de andere keer misschien wel niet.
En ik denk, als ik naar mijn eigen handelen kijk, is dat ik het voor 95% in het verleden onterecht heb gestopt.
Ja.
En dan overdrijf ik niet.
Ja, ja. Herkenbaar.
Ja?
Ja, dat is wel herkenbaar.
Vertel eens.
Nou ja, het is ooit heel lastig ook in te schatten. Hè? Want dan gaat het ook een beetje om. Hè? Van wat iemand wel, wat iemand voelt en wat die... Dus je moet ten eerste moet je eigenlijk al weten wat het natuurlijk herstelproces is. Hè? Bij een bepaalde klacht. En dan weet je ook dat iemand eigenlijk wel door een bepaalde pijn heen moet gaan. Of in ieder geval, je moet er niet gaan beïnvloeden, zeg maar, door aan te geven dat als je continu over pijn gaat praten, dan gaat iemand ook pijn voelen. Hè? En daarbij beïnvloed je eigenlijk de behandeling op dat moment. En je praat hem eigenlijk een beetje ziek in plaats van beter.
Maar ik hoor je eigenlijk aan het begin ook zeggen, het is wel lastig om dat in te schatten.
Het is heel lastig, ja.
Of dat het veilig is of niet veilig is.
Dat zeg je goed, want daar gaat het dus eigenlijk om. Is het veilig of is het niet veilig op dat moment?
Hoe weten wij dat dan als fysiotherapeut dat we veilig zijn? Want dat is dan wel een hele belangrijke keuze die je moet maken, iedere keer.
Ja, dat is een beetje afhankelijk van iemands pijnbeleving. En het gevoel wat je daarbij hebt en de gesprekken die je daarover met de desbetreffende persoon hebt gehad. Als iemand bij het minste geringste al meteen heel veel pijn aangeeft, dan kijk ik daar anders naar dan wanneer iemand eigenlijk nooit aangeeft dat hij pijn heeft en dan in één keer op een moment wel. Dus de beleving die iemand met pijn heeft, is denk ik wel van invloed op de keuze die je daarin maakt.
Ja, het is interessant hè, dat we daar best wel ook een soort van onderbuikgevoel bij hanteren om dat een beetje te bepalen. En dat onderbuikgevoel hoeft helemaal niet verkeerd te zijn. Hè? Maar het zou heel fijn zijn als je het wat concreter zou kunnen maken voor jezelf.
Wil het eigenlijk tastbaar maken.
Ja.
Heb je daar iets tastbaars voor?
Nou ja, Kun je ons helpen? Jazeker, in de zin van, als je een goede pijnanalyse maakt, dat betekent, kan ik nou redelijk inschatten of de pijn die iemand ervaart overwegend nociceptief van aard is?
Ja.
Of is die overwegend perifere neuropathisch van aard? Of is die overwegend nociplastisch van aard? Wat we een paar jaartjes geleden centrale sensitisatie noemden. Als je dat een beetje kan inschatten, dan kan je ook meer dat onderbuikgevoel wat meer handen en voeten geven. Ik hoef jullie absoluut niet te vertellen als iemand 2 dagen geleden door zijn knie gegaan is en die knie is gevuld met vocht. Die is warm en die is rood. Ja, de nociceptie zal daar wel iets meer aanwezig zijn dan de keren daarvoor.
Ja.
Maar hoe vaak zien we niet dat we dat soort signalen helemaal niet hebben? We moeten het alleen doen met de mate van pijn die iemand aangeeft en we zien dan een beweegpatroon waarvan je denkt, waarvoor sta je eigenlijk niet op je knie?
Ja, zonder weefselschade.
Maar er zijn geen andere indicatoren. Er is niets een trauma van de laatste 48, 72 uur. Want het is al 6 tot 8 weken geleden. We zien in het bewegen, als we misschien een beetje afleiden, zien we een heel ander beweegpatroon ontstaan dan wanneer we op de bank die knie gaan buigen. Maar je ziet hem wel zijn schoen uittrekken, waarbij die wel voorbij de 90 graden komt. Dus je observatie is dan belangrijk. Waarom nemen we dan die stap niet om het gewoon ook te durven los te laten? Dat kader van, oh, pas op, kijk uit, niet doen, het is gevaarlijk. Want we hebben daar maar heel weinig aanwijzingen voor op dat moment. Als je dan ook nog eens een keertje zicht hebt op wat van die nociplastische componenten. Hoe is zijn pijnbeleving? Hoe is de percepties over wat hij ervaart? Kan je in kaart brengen.
Ja.
En je ziet dat daar wat dysfunctionaliteit in zit. En je kent misschien zijn familie. Je kent misschien de geschiedenis van die persoon een beetje. Ja, dan ga je alweer wat meer handen en voeten geven aan je eigen gedachtenpatroon van, het kan toch wel veilig zijn. Dat hij die pijn ervaart en dat hij vermijdend gedrag vertoont is wel reëel. Dat is ook echt dat hij dat doet. En ik moet hem helpen om daar wat doorheen te komen. Maar focus dan voor jezelf ook niet in je behandeling zozeer op pijn. Dus prime mensen niet.
Mm-hmm.
Geef wel even aan als het zeer gaat doen. Nee. Wat ik daar persoonlijk aan meegemaakt heb, is echt, dat zijn zulke belangrijke. We hebben allemaal wel van die momenten dat je denkt van, wow, wat een leerervaring.
Ja.
Ik ben dat dus gaan veranderen, gewoon in de oefenzaal.
Mm-hmm.
En dat ik dus mensen inderdaad in een situatie krijg, ja Edwin, ik ga mijn knie wel voelen. Oké. Moeten we er wat mee, Patrick, als jij dat tegen mij zou zeggen?
En wat vertelt jou dat dan?
Ja. Nee, ja. En moet ik er wat mee? Nee, zegt die ander, die patiënt, zei tegen me. Maar ik dacht dat jij het wilde weten. Ik kan het wel hebben. Nou, ik was echt flabbergasted, weet je? Ja. Want dat zou iemand nooit gezegd hebben als ik hem maar zou vragen. Zeg even wanneer het pijn doet.
Ja.
En als het dan pijn doet, ja, stop maar.
Is je meteen.
Ja, maar anderzijds, je moet mensen ook ooit remmen en beschermen voor zichzelf. Hè? Mensen staan ooit best wel ver af van hun eigen lichaam. Hè? Daarom komen ze ooit ook bij jou. Hè? Dus ze gaan maar door, waardoor het eigenlijk alleen maar erger wordt. Hè? Dat ze zelf destructief zijn met hun blessure die ze hebben. Als je zo iemand hebt, ja, dan moet je hem wel tijdig weten te remmen.
Weet ik niet. Je kan hem ook meenemen in het verhaal dat jij denkt van, goh, je vertoont een bepaald gedrag.
Mm-hmm.
En is dat gedrag nou gunstig voor wat je eigenlijk wil bereiken?
Mm-hmm.
Als ik hem daarin heel erg aan de hand meeneem en als een beveiligingsklep ga functioneren. Ja, dat kan in het begin misschien wel handig zijn, maar je moet hem ook zeker leren van, joh, zie jij nou in wat je eigen gedrag voor effecten heeft op de klacht die je eigenlijk hebt. En wat vind je daar nou zelf van? Wat doe je daar zelf mee?
Mm-hmm.
Dus ook weer veel meer proberen terug te leggen bij de mens zelf die klacht heeft. En niet zozeer het jouw verantwoordelijkheid op je te nemen van, ja, maar ik moet hem wel beschermen. Ik moet hem wel even sturen, want hij gaat over zijn grenzen heen. Ja, maar waarvoor doet iemand dat? Wat voor reden heeft hij daarvoor? Misschien heeft hij wel hele legitieme reden.
Ja. Ja, iemand moet weer gaan werken en die komt bij jou. En
bijvoorbeeld?
Ja.
Ja. Of iemand wil de Tour de France winnen.
Ja. Maar een cliënt, een patiënt, die komt ook met een bepaalde verwachtingen bij jou. Dit is wel de fysiotherapie 2.0, zeg maar, hè, zoals je nu omschrijft, denk ik. Hè. Ik denk dat we het allemaal wel met mate zo doen, maar een patiënt heeft ook een bepaalde verwachting van een fysiotherapeut. En ergens wil je daar ook weer aan voldoen. Hè? Dus dat is als therapeut zijnde, is het ook schipperen tussen de nieuwgeleerde, het fysiotherapie 2.0 en de verwachtingen die een patiënt heeft.
Nou ja, je noemde 2.0, maar als nou die fysiotherapie 2.0 eigenlijk al veel meer bij die verwachtingen van die patiënt aansluit, dan hebben we het veel meer over het aanpassen van onze eigen verwachtingen.
Ja,
en dingen die we
en dat is het misschien nog wel. Ja. Ja.
Ik denk zelf dat dat het ook is.
Ja, ja, ja.
Als je kijkt naar de literatuur daarover, verwachtingsmanagement is heel belangrijk. En er is vorig jaar een heel mooi review verschenen, een ontzettend karwei over, ik geloof iets van 196 kwalitatieve onderzoeken die hierover gaan. Van wat verwacht die patiënt nou eigenlijk? En zeker wanneer een patiënt is vastgelopen in het bewegend functioneren, waarbij pijn vaak een rol speelt, dan zie je eigenlijk dat die patiënt serieus genomen wil worden.
Mm-hmm.
Die wil zijn klacht gevalideerd zien. Wat houdt dat in? Serieus nemen, er naar kijken. Als fysiotherapeut onderzoek doen, altijd.
Mm-hmm.
Fysiek nakijken. Maar daaruit ook die patiënt meenemen in zijn eigen verhaal van, wat betekent dit nou en wat wil je daarmee verder? En niet als een fix-it monteur de oplossing aandragen.
Ja.
daar zit die patiënt niet op te wachten. Want die wil ook weer de zelfcontrole hebben.
Mm-hmm.
Echter, als wij, en ik zie redelijk wat second of third opinions. Ja, mensen zijn natuurlijk eigenlijk door de gezondheidszorg gevormd.
Wij ook.
Ja. Wij ook. Ja. Dus die zitten tegenover mij en die gaan in eerste instantie praten alsof ik iets moet oplossen.
Ja. Ja, je wordt benaderd als een automonteur, als het ware. Hè? Van, ja. En daar bedoelde ik eigenlijk net ook te zeggen met... Ja, mensen zijn ooit hun eigen lichaam ook kwijt. Hè? En ze beschouwen het ook als een auto die gerepareerd moet worden.
Als je merkt dat je dat stukje serieus neemt... en van daaruit verder gaat en van oké, wat kunnen mensen daar zelf mee doen? Zijn ze daar prima voor op aanspreekbaar? Lang niet allemaal natuurlijk. Ja. Ik bedoel, we kunnen allemaal wel de voorbeelden waarin dat niet lukt.
Mm-hmm.
Maar het begint met die patient-centeredness, die patiënt meenemen in het proces van wat is belangrijk. Value-based healthcare, dus waardegedreven zorg. Het begint niet bij wat jij kan als fysiotherapeut met alle techniekjes die jij in je rugzak hebt zitten. Maar begint met communicatie van wat wil die ander bereiken, hoe wil die dat doen en wat is jouw rol als fysiotherapeut, als dienend fysiotherapeut erin.
Ja, op waarde gebaseerde zorg. Ja, zeker. Juiste zorg op de juiste plaats, met de juiste kosten.
Ja goed, dan gaan we weer het maatschappelijke aspect erbij betrekken. Ja, ja. Dat probeer ik zo ver mogelijk van me af te houden. Dat is natuurlijk helemaal reëel, dat begrijp ik ook wel. Maar ja, ook dat speelt daarin natuurlijk een rol.
Ja,
ja. Ja, waarin dus eigenlijk de mens centraal staat. Alleen is dat niet heel lastig met het zorgstelsel wat we nu hebben... wat eigenlijk draait op rendement en effectiviteit?
Hebben jullie daar al eens een belanghebbende vanuit het zorgstelsel voor aan tafel gehad hier?
Ik heb ook ter voorbereiding voor deze podcast heb ik iemand van VGZ gebeld. Ja,
vertel.
Paramedische adviseur. Ja, goed, die wijst dan ook weer terug naar ons toe. En dan komen we toch weer op data uit. Vandaar dat ik die vragen ook stelde van... Ja, wij moeten ook wel bewijslast leveren dat wij effectief zijn. Want het draait inderdaad om effectiviteit. En zolang wij ook niet de juiste kwaliteitsindicatoren hebben om aan te tonen dat we effectief zijn... zetten zij in op behandelgemiddeldes als effectiviteit totdat wij met een tegenoplossing komen. En daar zit natuurlijk ook wel wat in. Maar ja, we weten allemaal dat bijvoorbeeld behandelindex, dan maken we wel een zijstraatje, niet de juiste indicator is om kwaliteit te meten.
Nee. Maar welke wel?
Welke wel? En dat was dus dat was daarom begon ik zojuist ook over van ja, hoe kunnen we dat meetbaar maken, jouw verhaal? Ja, ik volg je al enige tijd op LinkedIn en je bent nu ook gepromoveerd, dus je hebt wetenschappelijk onderzoek ook gedaan naar hetgeen wat je doet. En toch kunnen we het ergens misschien niet voldoende bewijzen, zeg maar, of ons vak niet voldoende bewijzen om het ook. In de basisverzekering te krijgen.
Ja, goed, als dat het doel zou zijn, dan moeten we weer goed kijken wat zijn de criteria om in de basisverzekering te komen en wat moeten we dan aan data aanleveren om daarin te komen.
Ja.
Maar strookt dat dan weer met waar we het net over hebben, over waardegedreven zorg.
Precies.
En de individuele behandeling die je...
Maar dat is natuurlijk ook de scheiding van fysiotherapie en wetenschap. Hè? Ik denk dat we daar enorm uit elkaar lopen met hoe het dan in de praktijk gaat. En wat zorgverzekeraars misschien willen zien.
Ja, dat zou heel goed kunnen. Dat ga ik niet oplossen hier.
Nee, dat ga je ook niet oplossen. Nee.
En ik denk wel wetenschap en fysiotherapie niet zozeer uit elkaar gedreven worden daarin. Ja. Want ik denk dat we enorm de wetenschap kunnen voeden vanuit de praktijk. En de ideeën die we daarin hebben. En dat wij in de praktijk enorm gevoed kunnen worden door de kennis uit de wetenschap. Maar dan moeten we dat ook wel serieus nemen. Weet je, en er is zoveel evidentie rondom het gebruik van biopsychosociale benadering. In plaats van het puur biomechanische benadering. Alleen, ja, je ziet gewoon dat ook weer vanuit de literatuur, dat we als hulpverleners ons niet voldoende vertrouwd voelen om dat ook op die manier met de patiënt naar voren te brengen.
En eigenlijk zeg je net ook al heel mooi, hè, het value-based healthcare van Michael E. Porter. Eigenlijk is dat wel een beetje daarop gebaseerd, hè, wat je eigenlijk allemaal zojuist noemt. Maar waarom krijgen we dat dan toch niet door?
Ja, jongens, maar dan gaan we een maatschappelijke discussie krijgen over hoe onze westerse maatschappij is opgebouwd met een uitruil-economie. Want daar leven wij in, met alles.
Een uitruil-economie?
Alles is uitruil.
Hoe bedoel je?
Nou, het gaat om geld. Wat doe ik voor jou? Wat doe jij voor mij?
Ah, zo.
En dat hebben we in geld gewaardeerd.
Ja.
En dat is waar onze economie op draait. En ja. niet op andere waarden, volgens mij.
Nee, nee.
Maar goed, dat is, ja...
Daar gaat wel buiten...
Ja, ja. Buiten ja,
beetje weg, beetje weg.
Daar ben ik trouwens wel een ontzettend interessant boek over aan het lezen. Het Omarm de Chaos van Jan Rotmans. Ik weet niet of dat iemand van jullie het kent.
Ja, je hebt wel passages, ja. heb je ja. geappt. Ja. Ja.
En dat, hij beschrijft het ook zo van... Hey, het zorgstelsel zoals we dat nu hebben, heeft dat niet gewoon systeemfout. Hè? Want het draait heel erg op rendement, effectiviteit... Alleen in een crisis, als je dus geen buffercapaciteit hebt, dan is het dus heel erg gevoelig voor dat het zeg maar overloopt. En het heeft geen veerkracht. Die veerkracht komt dus vanuit de zorgverleners. Dus wat hij eigenlijk voorstelt is ook van, moet er niet meer een verschuiving komen van heel erg beheersing en controle vanuit grote zorginstellingen, zorgverzekeraars. Gewoon meer naar vertrouwen en vanuit concurrentie naar meer coöperatie, dus meer samenwerking ja. daarin. En dus hij zegt eigenlijk, die marktwerking, dat is eigenlijk gewoon doorgeschoten. En dat zorgt er nu dus juist voor, niet dat we mensen gezonder maken, maar we maken ze alleen maar minder ziek. Mm-hmm. En dus we maken ze niet gezonder. En dat, daar zou het eigenlijk meer naartoe moeten. Hè? Dus meer richting preventie en minder het behandelen van mensen.
Ja, dan is de stap naar het model van positieve gezondheid van Huber is natuurlijk een kleine stap op die manier. Alleen dat is ook al, zeg maar... om het praktisch weer uit te rollen, kom je uiteindelijk toch ook weer. Ja, maar wie gaat het betalen?
Ja.
Weet je? Je zit zo vast in die uitruileconomie waarin wij leven. Dat speelt altijd een rol daarin.
Ja, zou je daar wat meer over kunnen vertellen, over dat model? Want ik denk dat het voor veel luisteraars ook wel interessant is.
Ja, ik ben ook daarin zeker geen expert. Maar wat mij enorm daarin in aanspreekt, dat het een model is waar vanuit... veerkracht gesproken wordt. Ik vind het in het Engels altijd wel mooi klinkt. Resilience. Weet je, niet alleen maar op individueel niveau als mens, maar ook lokaal, de wijk, regionaal, het land. Dus je kijkt ook veel verder dan alleen maar de plek waar iemand last heeft, letterlijk fysiek in zijn lijf, maar ook weer in de context van gezin, familie, sport, omgeving. Daarbij ook de structuur van de financiering weer meenemend, maar wel vanuit het idee. We zijn weerbaar daarin. Health is the ability to adapt. Dus gezondheid is het vermogen om je aan te passen. En als dat je gezondheid schaadt, moet je kijken naar het vermogen om het aan te passen. Waar gaat dat vermogen, schiet dat tekort? En wat heeft iemand nodig om dat vermogen wel aan te spreken? Om vanuit zijn eigen positie weer aan die gezondheid te werken.
Ja, dus eigenlijk dat ze zelf de controle blijven houden over hun eigen gezondheid. Zijn eigen gezondheid kunnen managen.
Ja, en dat is een mooie wat ook om even terugkoppeling te maken naar mijn eigen onderzoek. In die sketstudie, de laatste studie die ik gedaan heb, was een item rondom de percepties over wat kan ik er zelf aan doen. Hè? In welke mate kan ik mijn klachten controleren? Dat is vraag 3 van die ziekteperceptievragenlijst. En dat bleek een belangrijke vraag te zijn. Hoe beter mensen daarop scoren, hoe beter ze ook vooruit gingen in die studie. Dus dat gevoel van self-management, het gevoel van iets zelf aan je situatie te kunnen doen. Dat komt natuurlijk niet alleen maar uit het model van Leventhal. Dat zie je ook in andere modellen. Zie je dat terugkomen. Dat is een belangrijke indicator voor mensen om zelf ook controle te krijgen. En dus ook zich fijner daarin te voelen. Zeker.
Ja.
Ja. Nou is het zo. We denken ook altijd vaak dat we met onze gezondheidszorg. Dat de reden is waarom daar mensen steeds ouder worden. Maar je zegt net al van preventie en zelfcontrole is eigenlijk... heel belangrijk. Hè. We weten dus ook van ja dat vooral de infrastructuur, de huidige infrastructuur, de justitieel, zoals politie en het rechtssysteem, dat veel belangrijker is op het ouder worden van de mensen. Je zegt net ook terecht, Patrick, van we maken mensen hoe noemde je dat?
Maken ze niet gezond, maar minder ziek.
Ja, precies. Ja, ja, en we moeten misschien inderdaad andersom denken. Hè? Van, ja, wat zorgt ervoor, wat Edwin ook zegt, van ja, als je naar het hele land kijkt, van wat zorgt er nou voor de grootste gezondheidswinst?
En juist dat je gezondheid gaat belonen in plaats van hè, nu word je beloond, of dat zijn allerlei dingen geregeld op het moment dat je ziek bent. Maar niet als je gezondheid, dat wordt in die zin niet beloond. Kijk, misschien moeten we wel ervoor zorgen dat mensen makkelijker en meer gaan bewegen. En dat ze daar juist korting krijgen op hun zorgverzekering of zo. Ik noem maar iets.
Ja. Maar wat betekent dat voor wat zou dat betekenen voor de fysiotherapeut? Hè? Want wij zijn fysiotherapeut. Ons oudsher, ons beroep stamt af van de helgymnast. Hè? Dat was een gymleraar die dan extra specificaties op een medisch vlak had. En met bewegen mensen bewust maakte. Kijk, we noemen gymleraar ook bijvoorbeeld. Hè? Nou wijk ik ook weer uit, lichamelijk
lichamelijke opvoeding. Maar lichamelijke opvoeding is misschien ook wel leren dat je Red Bull in de ochtend drinken, dat niet zo gezond is. Hè? En dat vroeger kregen we ook verzorging op school. Hoe je leerde nog een goede pot soep te koken en hoe je voor jezelf hygiëne op moest komen. Maar dus het maatschappelijk belang, wat jij net noemde, Edwin, is denk ik wel, wel heel belangrijk hierin.
Nou, volgens mij hebben jullie een podcast waarin de generatie slapjaners voorbij is gekomen. waarin er een generatie van mensen, los van leeftijd, aanwezig is, waarbij je zegt, ja, daar worden heel veel dingen voor geregeld. Kinderen worden met een sporttasje ingepakt door pa of ma thuis met de auto naar het sportveld gebracht.
Ja.
Dus die resilience opbouw, die maatschappelijk is dat ook al een issue en een dingetje. En dat zien wij ook terug, denk ik, in de spreekkamer met cliënten.
Ja.
Wat verwachten zij van ons? Ja. Verwachten zij die fix-it? Dat verwachten ze in eerste instantie.
Ja.
Maar mijn ervaring, en nogmaals, dat zie je ook terug in literatuur, is wel degelijk dat mensen ook aanspreekbaar zijn op dat stukje zelfmanagement, zelfcontrole te krijgen. Want in principe, uitzonderingen daar gelaten, natuurlijk zit er niemand te wachten om eens in de zoveel tijd maar weer naar die fysiotherapeut te moeten.
Mm-hmm.
Weet je, mensen doen liever ook wel wat anders. Maar geef ze dan wel de tools om dat zelf onder controle te houden. En een van die dingen is bijvoorbeeld ook een reële verwachting met mensen doornemen. Wat mag je nou gezien jouw huidige gezondheidsstatus verwachten dat je op een goede manier met de redelijke jaren die er komen gaan, kan blijven doen? Ja, en dan zal het soms ook liggen in dat mensen de acceptatie zullen gaan krijgen over dat er bepaalde dingen niet kunnen. Maar ja, dat gooien we dan onder andere weer in een behandelvorm. Dus dan hebben we weer een therapie erbij.
Ja. Ja.
Acceptance en commitment is dan als vorm van hoe benader je iemand, is dan ineens weer populair ook op dit moment.
Ja.
Dus het is vrij divers. Het is vrij multifactorieel.
Een complex probleem, wat niet zomaar 1, 2, 3 opgelost is.
Nee, ook niet. Dat is mooi, wel complex, maar complex hoeft niet te zeggen gecompliceerd. Dus als je iets hebt waarbij mensen enorme complexiteit hebben, maar bijvoorbeeld een nociceptieve bron is een belangrijke bijdrage aan de pijn die mensen op dat moment ervaren en je kan iets aan die nociceptie doen, hoe gecompliceerd is dat nou?
Ja, dan kan het in één keer wel eenvoudiger worden, ja.
Ja, en dan blijven die complexe factoren wel bestaan, maar als daar weer mee een evenwicht bereikt wordt waarvan iemand zegt, ja, daar kan ik mijn value-based goals, hè, die waardegedreven leven, die kan ik daar weer mee vormgeven voorlopig, nou, prima. Dus je moet het ook weer niet te complex blijven zien. Het is soms ook heel, heel terecht dat je goed kijkt naar één of meerdere factoren waarvan je zegt, hé, daar kan ik misschien als fysiotherapeut me nuttig op maken.
Ja, interessant.
Maar dat is niet intapen van de rug als je een lage rugpijn hebt, hè, jongens. Dat, dat is kansloos.
Ja. Nou, Edwin, nog even een vraagje. Over 30 jaar, je zit op een bankje en je kijkt terug op je carrière. Waar hoop je bereikt te hebben?
Ik ben 87, hè?
Ja, dat weet ik.
Goeiedag. Geen idee. Ik heb nooit zo op die manier bekeken. Geen idee. Als ik kijk wat ik in de laatste 5, 6 jaar een leercurve doorgemaakt heb als behandelend fysiotherapeut.
Ja.
Ik kan me niet voorstellen dat het de komende 5, 6 jaar nog zo verder gaat. Het is echt bizar hoe dat veranderd is.
Ja, goed, die sneeuwbal is aan het rollen gegaan en die was steeds groter, hè?
Ja, misschien wel. Dus ik heb geen idee, Bart.
Nee.
Weet ik niet. Ik vind het boeiend om te doen wat ik nu aan het doen ben. Zeker die combinatie van factoren. En wat ik belangrijk vind, is dat, ja, dat we ook naar onszelf kijken. En wat is de invloed van ons eigen functioneren op het soms in stand niet houden. Maar misschien wel, maar soms in stand houden van hulpvragen die mensen hebben.
Ja, leuk. Heb je nog één tip voor misschien een fysiotherapeut die luistert?
Eén tip? Jeetje. In welke mate ben je overtuigd van de keuzes die jij maakt, dat die ook onderbouwd zijn en logische wijze te verklaren zijn dat je ze maakt?
Ja, blijf kritisch.
Absoluut. En ik heb zelf enorm veel biases, maar kijk maar goed naar jezelf, welke jij hebt. En is dat nou zo logisch dat ik denk wat ik denk en doe wat ik doe?
Ja, heel goed. Ja. Ik denk dat we hiermee mee gaan afsluiten. Dankjewel, Edwin.
Graag gedaan.
Hartstikke bedankt.
Ja, bedankt.
Ja. Opmerkingen, tips of rectificaties, die mogen gestuurd worden naar info@fysio-sportrevalidatie.nl. Nogmaals bedankt. Tot de volgende keer weer.
Tot de volgende.
Tot de volgende.
Doei doei.